4 na 1. Peter Faber is komend uur mijn gast. Hij wordt 75 in oktober en dat viert hij met een theaterprogramma. Peter Faber 75 en hij is geboren, reken maar na, in 1943. Hij is acteur, begon ooit als memespeler, kwam in de jaren 70 bij het welberoemde Werktheater. Hij speelde in vele zeer succesvolle films. Kastsuccessen, Soldaat van Oranje, Siske de Rat, Schatjes, Mama is Boos, Taal is Echt Mijn Ding en oneindig veel theater en televisie heeft hij ook gedaan. En via zijn stichting zet hij zich ook in voor probleemjongeren die via coaching en theater wordt geholpen de richting in het leven te hervinden. En met hemzelf had het als jongeman ook zomaar anders kunnen lopen, heeft hij wel eens eerder verteld in interviews. Want ook hij was de ontsporing nabij. Hartelijk welkom, Peter Faber.
Met een litanie, zeg.
Wat leuk dat je bent gekomen. En gefeliciteerd alvast. Het is nog even weg met de 75.
Ja, maar ik doe eigenlijk al of ik het hele jaar al 75 ben. Ik tel altijd het jaar wat ik leef. Ik ben mijn hele leven of mijn hele jaar al 75.
Het gaat dus als gewoon ik 75 word,
dan begin ik te zeggen dat ik 76 ben.
Welk voordeel biedt dat?
Ja, weet je, dat heb ik altijd gedaan. Ik ben dus eigenlijk, als mensen nu aan me vragen hoe oud ben je, zeg ik 75. Ik word het pas. Maar het jaar dat je het wordt, dat is eigenlijk je jaar. Want je hebt toch in die buik ook gezeten. Dus dat moet je eigenlijk meetellen.
Oh ja, nee, daar heb ik geen herinneringen aan. Dus dat telt voor mij niet. Maar goed, feitelijk was je er natuurlijk wel al een beetje. Het is niet een weg die heel vanzelfsprekend is naar 75. Want je hebt ook een hartoperatie gehad, niet zo lang geleden.
Dat is, kan ik iedereen aanraden, die heb ik in januari gehad. Maar die begon eigenlijk heel... Ik op een dag, in mijn programma doe ik het heel leuk hoor, dat ik een gesprek met mijn longen heb. En die longen zeggen, wat krijgen we nou? Je zit altijd maar alles naar binnen te halen. Wij zorgen dat je kan zingen. Wij zorgen dat je de gedichten van Shakespeare kan zeggen. En je houdt geen rekening met ons. We gaan helemaal vast dichtslippen. Zo'n verhaal heb ik in mijn programma dan goed. Maar ik besloot in oktober...
Vorig jaar.
Ik stop met roken en stop ook met alcohol. Gewoon een tijd helemaal even clean. En anderhalve maand later kreeg ik een raar verschijnsel. Ik bel met die politieagent waarmee ik dat kinderprogramma doe, dat misdaadpreventie in de dop. Ik bel op en ik zeg, ja, kan Bal daar ook erbij zwemmen in de deur? Ik denk, wat zeg ik nou? En ik ben, maar moet ik ook dat mijn boer ook een open maak? En die agent aan de andere kant zegt, Peter, je bent Tia. Een Tia, Rijk de Gooi uit een Tia, die kon niet meer eten, die kon niet meer praten. Dus ik kreeg die telefoon neer. Ik zit even stil en ik begin een spraakoefening. Maar ik merkte, ik kon niet zeggen wat ik wou zeggen. Dus spraakoefening, o milde moeder, mijn aan mij, men martelt mij met matten. En ik bel die agent op. Het is voorbij, Gerard. Ik kan weer gewoon praten. Hij zegt, je hebt een Tia, dat kan er gewoon. Je moet morgen naar de dokter. Volgende dag ik naar de dokter. En die zei, ja, het kan zijn dat je met alcohol gestopt bent. Alcohol is een bloedverdunner. En als je zo acuut gestopt, en ik zat op de hoogte van anderhalf, soms 2 flessen wijn per dag, maar ongemerkt, hè? Niet achter elkaar, maar gewoon
door rustig door marinerend.
En dat je daar het hebt. Ik zei, oké, ik krijg bloedverdunners. En ik zat in de film Red Bed. Ik moest naar Hamburg vliegen. Daar had ik scènes op een paard, in de modder. En ik kreeg pijn in mijn lies. Ik denk, nou, een beetje verrekt op dat paard. De volgende dag steeds meer pijn. De dag dat ik terug zou vliegen naar Nederland. Is het tijd voor het verhaal helemaal eigenlijk wel?
Ja, nee, ik hang aan je lippen, joh. Okay. Maar ik denk wel wat goed dat die agent zo alert was.
Ja.
Want jij was waarschijnlijk gewoon doorgegaan.
Die heeft zelf 4 keer een Tia gehad.
Oh, dus die kende het.
Een getrainde Tia-krijger was het. En dus de dag dat ik terug zou vliegen uit Hamburg naar Amsterdam, begint dat been tussen mijn knie en mijn lies op te zwellen. Ik denk, ik heb trombose, ik mag niet vliegen. Dus met paniek een Duitse dokter geregeld. Die nam een hartfilm. Hij zegt, oh, ik zie het. Ik zie het. Ze hebben een diffiele, bom, bom, bom. Een onregelmatige hartslag. En hij nam een endoscopie, wat je kan doen om baby's te zien, kun je ook een endoscopie. En hij zegt, en je hebt een lek aan de hartklep. En ik zeg, ja, maar ik moet wel terug naar Amsterdam, ik moet nu vliegen. Hij zegt, het kan wel, maar je moet wel nu. En dan gaf hij injecties, die kon ik zelf ook geven aan mezelf. Bloedverdunner. Hij zei, morgen moet je wel in Amsterdam naar het ziekenhuis. Nou, lang verhaal kort te maken, in het ziekenhuis gaan ze een kamer. Ik moet er zelf om lachen. Nou goed.
Ben jij niet bang voor de dokter? Vind je dat niet vreselijk? Schrik je niet
als kind wel. Als kind betekent een dokter automatisch pijn. Zal ik je zo meteen vertellen. Ik maak even dit verhaal. Dus hij gaat dat filmpje maken zo naar binnen. En terwijl hij dat doet, dat filmpje kun je hart zien. Dan gaat het naar binnen. Ik zeg, kun je niet meteen dotteren? Want in januari speel ik Doekie God met het Nationaal Ballet. En dat moet ik allemaal... ik moet wel weten... Hij zegt, nou, er valt niks te dotteren. Er zijn 4, 5 leidingen die bijna dicht zitten. En die hartklep, dat moet geopereerd worden. Nou, en toen in januari geopereerd. En dan heb ik nog een heel leuk verhaal. Bij een hartoperatie ben je dus 5,5 uur, technisch gesproken, dood.
Want je hart klopt niet, je ademhaling doet het niet. Het is allemaal de machine die het overneemt. Dus jij bent eigenlijk ben je...
Dood. Dus, nou, en dan heb ik de troost voor mensen die nog echt naar de hemel of de hel zoeken. Als je die 5 uur dood bent geweest. Ik heb geen duivel gezien, geen engel gezien. Het is net als een, ja, gewoon niks. En toen ik wakker werd, als herboren. Wel heel emotioneel, dus alles wat ik zag ontroerde. De tranen spoten me uit mijn ogen vandaan. Als mijn kinderen op bezoek kwamen.
Maar jij denkt nu dat je iets over het hiernamaals kunt zeggen of het ontbreken?
Ja,
daarvan.
Dat zit in mijn voorstelling ook, maar dat ga ik nou niet vertellen. Maar wat was die vraag ervoor even dat ik zei, dat ga ik je zo meteen...
Ja, je zei dat je als kind wel bang voor de dokter was vanwege de pijn.
Ja. Als kind moest ik in mijn eentje, als kiesman had. En zei dus, nou ga maar naar de dokter. En de dokter zegt, welke kies is het? Ik zeg, die achterste. Oké, doe je mond open. En zonder verdoving trok hij me gewoon uit. Dat was gewoon. Als ik steenpuisten had, en die had ik vaak, want ik zwom in het afvoerwater van de vuilnisverbranding. Dan kon je zomer en winter zwemmen. Maar ik kreeg wel eens uitslag. Maar dat realiseerde niemand zo dat. Achteraf realiseerde ik me waarom ik dat steeds had. Dan ging je naar de dokter toe. En dan had je in je nek een steenpuist. En dan zei hij: is nog niet helemaal rijp. Heb je potje trekzalf? Dan zei hij: nou, ik zal even kijken. En zonder dat je hem zag, stond er achter je. En dan zo'n beetje knijpen. En met een mesje, tjak, tjak. En er gromde hij zo van, de pit moet eruit. Dus dokters was pijn. Door mijn werk wat ik gedaan heb. Vooral bij het werktheater heb ik psychiaters leren kennen. Artsen door sterfbegeleiding. Met kinderen die in het ziekenhuis waren. Is alle ontzag en magie voor dokters of hoge mensen weggaan. Wij maakten stukken over die dingen. Ontmoet je gewone mensen. Dus sinds die tijd heb ik ook iets heel gewoons. Ik had wel terug toen ik geopereerd werd, zei die dokter die mij zou opereren. Zijn er geen cardiologen een beetje van mijn leeftijd? Want ik vind jullie allemaal zo jong. Ik wil niet lullen.
Of van die broekjes aan je bed.
Wat kunnen jullie het wel? Dus, ze zagen er allemaal jonger als mijn zoons uit. Nee, we doen het 600 keer per jaar. Maar goed, volgende vraag.
Nou, ik ben wel benieuwd, want je zegt, ik weet nu iets geruststellends over het hiernamaals. Er is geen pijn, er is geen duivel, er is geen leed. Je hebt ook al een herinnering bovengehaald over jezelf als jongetje. En dan nu 75. Wat is er dan nu veranderd?
Oh, okay.
Voel je bevrijd? Is dit een soort toegifte aan je leven?
Kijk, om mijn 10e werden mijn ouders katholiek. En van de ene dag op de andere stond ik tussen de Romeinse papen. De vijanden, waar ik tegen vocht. En dan moest je biechten. En die biechtman die zei, God ziet alles. En je ken jou, je hebt vroeger uit de kerk heb je de collectebag leeg gehaald toen je nog niet katholiek was en de kaarsen gepikt. God ziet alles en God zal je straffen. Biecht je zonde op. Nou, paniek, dus niks op biechten weg. Toen dacht ik, heb er een vijand bij. Een godbeeld die buiten je is, alles ziet, jij ziet hem niet. Nou, dat is mijn hele leven zo'n beetje doorgegaan, niet dat ik het allemaal bezig ben geweest. En nu dacht ik, oh... Stel, ik ben astronaut. Ik zie het heelal. Ik neem een verrekijker. Kijk ik toch of ik niet ergens iets van een hemelpoortje zie of een engeltje voorbij schieten uit mijn ooghoek. Nee, niks. Ik kijk om en ik zie de aarde. Blauw, groen, witte bal. En ik denk, shit, als er een hemel is. Is dat de hemel? Maar waar is die God dan gebleven? En dan denk je, ah ja, die God bestaat niet. Die ontstaat elke keer als er iets tot leven komt. God is de geniale creatieve kracht die alles laat groeien en bloeien. Dus God hoef je helemaal niet meer te zoeken buiten je. Die zit binnen je. En pas kreeg ik van Titus Muiselaar het Arameese vader, onze vader. Waarin God niet buiten je staat, maar binnen je. En wakker wordt in alles wat jou ontroert en wat je ontmoet en wat je raakt. Dat is staat in het Onze Vader. Dus alles wat mij licht en warmte geeft, dat is God. Dus God is helemaal niet meer. Mensen hoeven ook niet bang te zijn. Bestaat God? God kan in alle vormen. Dus begrijp je? Wazig antwoord. Maar ik bedoel even te zeggen dat de leefpower, de power die maakt, jij laat je hart niet kloppen, jij laat je longen niet pompen, dat doet het leven. Die life power, bijvoorbeeld nooit meer slapen, dat bewustzijn slaapt nooit. Tot aan je laatste zucht blijft dat bewustzijn alles sturen dat het in leven blijft. En dat is God.
Dat is God, het leven.
Het leven in actie.
Het leven in actie.
En de mensen die mogen het vernielen. Dus God blijft beschikbaar, ook als je het vernielt, ook als je kwaadaardig bent. Het is gewoon gulle, gevende kracht. Voor elke miljoen mensen die doodgaan, worden weer miljoen nieuwe lichting. Wordt er weer geboren om het toch maar een beetje door te laten ontwikkelen. Dat het steeds een stapje verder te laten gaan.
Wat was er van je geworden als je niet was gaan acteren? Als dat niet in je leven was gekomen?
Kijk, vroeger zei ik wel, ik wil of zwerver of dokter worden. En de eerste keer dat ik vader werd en trouwde, dacht ik, stop met die pantomime, ik stop met al die artistieke onzin, ik ga naar de avondschool.
Want je moest het gezin voorzien, dus je dacht iets degelijks.
Nee, ik dacht, ga dokter worden. Ik ga een diploma halen. En overdag in Bakkerswijk. 'S Middags huiswerk maken en 's avonds naar school. Met B heb je 22 een kleuter. Dus dat relationeel wist ik helemaal niet hoe ik dat moest handelen met die vrouw enzovoort. Het is helemaal misgaan. Op mijn 32e ging ik scheiden van Shirin. Toen dacht ik, oké, ik kap weer. Ik ga gewoon kijken of ik in kan loten voor om dokter te studeren. Hoe heet dat? Moest je doen een colloquium dokter, moest je voor werken en zoiets. Nou, goed. En Ivan Wolvers, die schrijver, had toen mee te maken. Hij zegt, maar Peter, je bent al een soort dokter. Door het werk, je hebt al die films gemaakt. Max Havelaar had ik al gedaan. Je bent al een soort dokter. Je moet gewoon accepteren, dit is ook. Oké. Toen dacht ik, oké, het is mijn beroep. Dit is mijn beroep. Ik stop met al die films. Ik stop met dit. Ik ga soloprogramma's maken. Als dit mijn beroep is, dan moet ik toch een programma van 2 uur kunnen maken voor de mensen. Wat ik zelf bedenk. Geen regisseur, geen technicus. En dat ga ik doen. En mijn eerste programma ben ik toen begonnen met Maat 45. Een soloprogramma. Dus een lang antwoord wat ik had kunnen worden is dus eigenlijk, ik ben nog steeds dokter. Ik heb zelf hier, kijk, ik heb dit net niet helemaal gehecht.
Dus oh ja, je vinger is een
Turkije
beetje.
In Turkije is die top bijna helemaal afgescheurd. En hier bij mijn scheenbeen. Het is een heel grote achterover van een zwemtrap glazen. Dat kan ik zelf helemaal verzorgen. Als jij iets krijgt nu, kan ik je helemaal, met alle liefde en attentheid, kan ik je helemaal verzorgen. Ik kan je niet opereren, maar wel. Dus die interesse voor, dat heb ik nog steeds zo, dat dokterachtige. Nou, ooit heeft ook iemand tegen me gezegd, Peter, weet je wat jij bent? Man, you know what you are. You are a teacher. You are a born teacher. Ik denk, wat bedoelt hij maar nou? Een born teacher? Hij zegt, eigenlijk wat ik met die jongens probeerde in Noord en wat je ook in de gevangenis met de
via je stichting, met die randgroep jongeren.
Dat is niet als dokter, maar wel of je die mensen die zichzelf een beetje vernield hebben. Kijk, als je omgeving vernielt, verniel je ook jezelf, begrijp je? Te kijken of ze heel worden, dat er iets wat er in hun ligt te wachten, waar ze nooit bijgekomen zijn, met al die middelen die we met z'n zessen doen, we zitten in een top 6 team in de gevangenis, kijken of er iets wakker wordt wat ze completer maakt, heel maakt. Niet alleen maar een hebbert, een nemer, een pijnbezorger is, maar kijk, er is iets is wat ze te geven hebben. Kijk, je lijf is een gevend instrument. Je geeft lucht, je ontvangt lucht, je geeft lucht, je ontmaakt hem in.
Maar wat je zegt, daar spreekt een enorme levenslust uit, een enorme kracht. Ook als een dokter zit te pulken in je van de pit moet uit je steenpuisten, terwijl jij in het gore water hebt gezwommen. Ja. Maar het klinkt ook alsof je bent opgegroeid in een harde omgeving. Een omgeving die niet zacht en koesterend was, dat je het uit jezelf moest halen. Ja. Dat je die kracht ook nodig had.
In mijn voorbereiding van het hele programma van 75 Hoera, zie ik de rode draad die erin zit. Dat in huis en met grote mensen was onveilig. Maar het verlangen was naar de veiligheid van een familie, van een veiligheid. Mijn veiligheid was niet thuis, maar buiten.
Want jouw ouders die waren niet lief.
Nou, niet lief. Die ook onbekwame mensen hadden ook geen training. Die waren zelf op hun 18e al. De moeder was van huis weggelopen. En die vader was weggegeven aan een pleeggezin, een boerenfamilie. En die komen elkaar in Hamburg tegen. En zij stond dat ze zwanger wordt van hem. Dan denkt ze, dan word ik ook Hollander. En dan kunnen we naar Holland vluchten.
Weg uit Nazi-Duitsland.
Die ouders van haar waren echt hoge nazi. En toen ben ik geboren in Schwarzenbach aan de Zalen. Vlak voordat Hamburg helemaal, wat pas in de krant ook stond, dat hele bommentapijt. En ik hoorde het verhaal op mijn 32e pas ook. Ben ik gaan opzoeken in Schwarzenbach aan de Zalen. En er stond inderdaad in het standesamt, bevolkingsregister, geschreven: Hoyte, geboren en knabe, zoon van Inge Alwine Augustin en Luwe vader Peter, was ik. Een wonder. En wonderen bestaan niet, maar wonderen ontstaan. Dus midden in de oorlog, alles gaat dood en kapot. En het leven komt tevoorschijn. Dat sluit aan wat ik er net even zei.
Daar was jij geboren, maar je ouders waren niet gelukkig. Nee, die hebben geen zacht, mooi leven gehad.
Je werd uit bed gehaald als er ruzies waren. Dus dat zijn allemaal die traumabeelden. Dat je tussen je moeder weer als schild gebruikte. Als dat
als je vader eraan kwam.
Ja, ja. En, kijk, die ouders. Ja, die waren, hoe het voor een kind kan zijn, groot. Beetje angstaanjagend en maar in ieder geval onvoorspelbaar. Je wist nooit wanneer het veilig was en wanneer het onveilig was. Dus buiten was mij veilig. De buren troosten me. Wat een van de rappers bij ons ook zei, en dat geldt voor mij: de straat was mijn vader. Daar leerde je durf, volhouden, moeilijke dingen overwinnen. De buurt was mijn moeder. Die troostte je, die droogde je tranen. Letterlijk ook de buren. En mijn hoeder was mijn levenslust. Ik was niet kapot te krijgen. Ik bleef plezier houden in wat ik deed eigenlijk. Maar zo buiten.
Dus die levenslust die je net noemt, die heeft jou gered?
Eigenlijk mijn talent is dat. Zin in actie. Zin of geen zin. Dat doen wat je voelt wat er gedaan moet worden. Wat een hele goede eigenschap is voor het theater. Want zin of geen zin, kort of lang moet je beginnen.
Of je nou zin hebt of niet, je moet er zijn. Of je nou lekker voelt of niet, je moet
loopt,
er staan.
Moet beginnen.
3, 2, 1, actie en dan moet je dat hebben.
Ja, ja.
Maar je hebt, ik ben de tel kwijt, 5 huwelijken gehad. Was dat eigenlijk altijd nog steeds dat zoeken naar een plek waar het wel warm was?
Ja, veiligheid denk ik altijd. Als een meisje, zeg jij met een meisje.
Ja, ja oké. Okay.
En we komen elkaar tegen en zo. En ik denk, ik krijg die warmte, die aandacht. Dan hang ik al helemaal met mijn aandacht aan je.
Meteen?
Ja, dat is dan. Als er dan ook gevreeën worden, dan zit ik helemaal aan je vast. Dan het is. Dat ja is heel volledig. Dat is. En dat heb ik ook het gevoel, dat is voor altijd. Dit is voor altijd. En Dat sluit dus helemaal niet aan op een werkelijkheid dat je van hoe je omgaat met problemen, omgaat met dat we allebei anders zijn of zo. Dat die trainer...
Het is het verlangen. Het verlangen dat het voor altijd is en dat het daar wel warm en veilig is.
Veiligheid.
Maar je weet natuurlijk helemaal niet hoe, want niemand heeft je dat ooit uitgelegd.
Nee, die training, dat ik ook vaak als ik met mensen werk, zeg, ja, die training krijg je niet. Ik vraag dus in de gevangenis bijvoorbeeld, of ook in een zaal ook. Wie van jullie in de zaal hier heeft voor zijn 12e gehoord dat die het meest waardevol is wat er bestaat? Dat die uniek is? Dat zoals jij bent is er nog nooit eerder geweest. Wie heeft dat gehoord? Steek je hand op. Nou, van de 100 zijn er misschien 2 of 3. Misschien 6 die hand opsteken. Dus het is zo ongebruikelijk. En dan kom ik weer bij het heel worden. Ik heb zelf moeten ontdekken dat ik shit. Ik heb nog geen diploma, niet in de stijgers gezet toen ik jong was, laat ik zo zeggen. Structuren. Eerder van, nou, je deugt niet en het klopt niet. En dus, daar was ik mee vertrouwd. Dus ik trok me er ook niks van aan. Dat had ik was gewend. Het belette me niet om buiten op straat van alles te doen. En goed, kwaad, straf kwam vanzelf. Dus je hoeft nooit zorgen te maken.
Je krijgt toch wel op je
straf, die krijg je gewoon. Dus, dat hoorde er gewoon bij. Met gewoon dat je een heel groot incasseringsvermogen voor pijn en tegenslag. Dat was.
Maar hoe is het dan als zo'n huwelijk strandt? Als zo'n vrouw bij je weggaat? Is dan die levenslust toch sterker? Of is het dan toch een enorm verdriet omdat het weer niet is gelukt om die plek die je even dacht te hebben te krijgen?
Niet bewust. Wel veel pijn en verdriet, ja. En. Om het even helemaal door te kaarten. Dat eerste huwelijk, ja, dat was heel oprecht. Met die avondschool. Maar gewoon niet met elkaar om kunnen gaan. Gewoon niet met elkaar omgaan. 2 kinderen in de zandbak en toch elkaar duwen trekken. De schep willen slaan of zo, begrijp je? Dus, en daar geen antwoord hebben. Dan op een oudjaarsavond weg en niet meer terug. En het tweede huwelijk ging voor het eerst vreemd. En dacht, ja, nou, dat is het bewijs. Dan hou je niet genoeg van die vrouw. Dit is niet echt meer, dat klopt helemaal niet meer. En zei, nou, we moeten scheiden. Ja, misschien ook wel. Ja. Nou, dat ook nog doen ook, heel calvinistisch. Scheiden. En dat is gruwelijk. En het derde huwelijk. Dat waren een periode ik naar het plafond lag te kijken. Dat klopt toch helemaal niet meer, hè? Maar er niet over praten.
Maar eigenlijk heel snel ergens ingesprongen van hier is het warm, hier is het gezellig. Ja. Hier blijf ik en dan vastlopen later.
Ja, toch weer die zee. Het is toch, als ik het terugkijk, behalve de eerste keer, maar later allemaal zo 5 tot 7 jaar. Dan komt er iets aan het licht. Als je daar niet daarin doorheen groeit, dan stokt het daar. En dat 2 keer ook niet door mijn keuze, maar door de keuze van de ander. Maar dat was ook nog in die periode. Dus er is iets in die energie van het volledige ja. Maar dat is ook heel benieuwd. Hoe is het? Goede eigenschap, ja, volledig gaan. Maar het is ook, hoe noem je dat nou? Primitieve drang of zo. Het is.
Maar het is je nooit gelukt om dat op te lossen eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet, nee. Nee.
Eigenlijk ben je nu 75, en
maar eigenlijk waar het wel naar gelukt is, naar mezelf toe. Dus ik ben mijn eigen familie geworden. Dus eigenlijk heb ik het steeds misschien wel bij een ander gelegd.
Zoals je God ook eerst buiten jezelf legt en nu in jezelf
en
vindt.
En nu dat je helemaal thuis bij jezelf. Thuis, het leven blijft een werkwoord, dat houdt niet op. Dus het,
je moet niks, leven, je bent niet cadeau, leven. Je moet.
Maar dat je weer ziet, Jezus, ik heb het altijd buiten me gelegd. Is te simpel voor woorden. Hè? Als jij zegt dat je mij hebt, zou je zeggen, Peter, je legt het steeds buiten je. Geef het aan jezelf. Dat wat je zoekt, geef het eerst aan jezelf. Nou, dat is. Kom ik weer met die gevangenen of die ex-gedetineerden of mensen die het moeilijk hebben. probeer een manier vinden dat je bevestigt dat je waardevol bent. En ik ben erachter gekomen of je nou yoga doet of gaat mediteren of het alles. Je krijgt het niet cadeau. Het moet een drill zijn die door die lagen heen gaat van meningen, opvattingen, bedoelingen en verwachtingen. Dat is allemaal niks. Heel simpel. Drillen dat je de moeite waard bent.
Daar gaat het over. We gaan het zo hebben over je acteercarrière en je vele rollen die je hebt gespeeld. Maar eerst gaan we muziek luisteren. Een nieuwe single van Adrianne Lenker. En die heet Cradle. Hoi. Adrianne Lenker was dat met het nummer Cradle. En zij zat eerder in de band Big Thief. U allen ongetwijfeld wel bekend. En hier in Nooit meer slapen zit Peter Faber. Hij is acteur en hij wordt in oktober 75. En dat wordt gevierd onder meer met een theaterprogramma. We hadden het over de hartoperatie. Dat je technisch een paar uur dood bent. Maar je klonk helemaal niet angstig. Het klonk niet als een drama. Al had je wel veel emotie bij het wakker worden.
Bij het wakker worden wel, nee. Het is wel zo, als ik naar het ziekenhuis ga, mag niemand mee. Ik wil geen bezorgde om me heen. Ik ga altijd alleen. Net zoals vroeger naar de dokter ging voor pijn. Dus die pijn zag ik niet tegenop. En ik geef me helemaal over aan die dingen. En op bezoek mag ook niemand komen. Alleen, ik had afgesproken met mijn zoon, Jesse. Die mocht bepalen welke kinderen wanneer mochten komen. Ik kom uit die narcose. En ze vroegen, welke dag is het vandaag? Ik zeg, nou, dinsdag op woensdag. Zij nee, het is maandag. Ik zeg, hoe kan het dan? Ja, wil je 5 dagen onder narcose gaan? Want wil je hart een extra ding geven met een pacemaker en zo? En dan, ik zeg, oké. En terwijl ik praat, kijk ik naar 2 kasten... en mijn ogen beginnen helemaal ontroerd. En ik zeg, verpleger, wat ontzettend lief. Die 2 kasten. Dat mijn vrouw uit Engeland die 2 kasten hier neergezet heb. En in die ene kast zitten alle films en alle dingen die ik ooit gemaakt heb. Hebben ze verzameld. Ik bewaar niks. En heeft zij 3 kasten. Hoe is dat, wat lief. En die verpleger die kijkt me wel een beetje vreemd aan. Hij zegt, nou, meneer Faber, ik denk toch dat u zich vergist. En doet die kasten open. Alleen maar, er zit alleen maar verband in. Alleen onze spulletjes. Oh ja, oh ja, oh ja. En ik zeg, daarnet was de hele tijd Carrie Tefsen bij mij. Die zegt dat ze hier 1 dag in de week werkt. En volgens mij doet ze het verkeerd, want ze wil me en nat scheren. Letterlijk dit hoor. En ze wil steeds rode inkt in mijn infuus doen. Gekleurde inkt. En mevrouw uit Engeland, die zag ik net op de gang lopen. En ik, die durft niet naar binnen. En die had ook een negertje met een trompet bij zich. En die wil een optreden. Die gaat muziek maken hier in het ding. En dat wil Carrie Tefsen niet hebben. Kun je dat regelen? Dat ze, of Carrie even weggaat, of dat die muzikant dan dat komt doen.
Je had een roes, je had een soort...
Een delier was
een
dat.
Een delier zelfs.
Dementie voor beginners. Daar heb ik een heel ding van in mijn programma ook. Dat dementie moet je blij voor zijn. Want wat was nou het leuke in dat... Nou, nog even die emotie. Mijn kinderen komen voor het eerst op bezoek. En dan... Wow, en die kinderen die schrikken helemaal. Moet je zien dat litteken hier nog eruit steken. En wow. Ik zeg, nee, ik ben niet verdrietig. Ik ben gewoon blij dat ik jullie zie. Ja, wow. Een verpleegster die ging een dingetje doen met me. En wow. Zegt, oh sorry meneer, doe u pijn. Nee, ik ben zo blij wat jullie allemaal voor me doen. Het was gewoon als een baby werd je helemaal omringd.
Maar ja, je lichaam krijgt natuurlijk ook een optater in zo'n ziekenhuis. Maar die emotie. Van je welste.
En nou komt het dat... Daarna, toen ik al uit het ziekenhuis uit de maanden nadat ik uit het ziekenhuis, los van de revalidatie die ik deed zelf, ben ik wel 3 of 4 keer terug naar dat ziekenhuis, naar de intensive care. Ik had heimwee naar de intensive care. Nou, en wat is dat? Dan kom ik bij, als je dement wordt, dan word je net als een kind. Je maakt verbindingen die er helemaal niet zijn en je wordt emotioneel om iets wat er helemaal niet is. En in het ziekenhuis blijft alles liefdevol om je heen. In dagelijks leven denk je, oh, nou, die moet misschien nu, kan niet meer zelfstandig wonen. Die kan niet meer, die moet opgeborgen worden. Die krijgt nou zorg nog. En in het ziekenhuis, volledige omarming, die volledige verzorging. Waar ik een heimwee naar die intensive care had. Ik ben 3, 4 keer. Denk,
weer waar een plek waar je een zacht huis had gevonden.
Ja.
Weer waar ze wel lief voor je waren.
Brengen, en steeds maar. Kan ik die verpleger nog even zeggen, of die zussen? Want er hebben 8 zusters genoemd die 5 dagen dat ik in slapend werd gehouden. Hebben die mij natuurlijk ook lichamelijk helemaal verzorgd. En waren zulke aardige mensen. Nou ja, ik wil alleen maar zeggen, dat noem ik dementie voor beginners. Nu ben ik 75, ik kan ook beginnen te dementeren of zo. Dan ben je afhankelijk of je durft over te geven van het niet meer weten, niet meer. Want ik ben ook daar s'nachts, ging ik me aankleden in het ziekenhuis, midden in de nacht. Gewoon, ik dacht, oh ja, ik moet ergens heen. Ik vroeg niet af waarheen. Helemaal aankleden, haren in de gel doen. En ik sta op de gang en denk, waar ga je godsnaam naartoe? Ik denk, shit.
Dan heb je er wel aan gesnuffeld, ja.
Je hebt je aan gesnuffeld, meteen weer terug
gegaan, een beetje...
en weer aangekleed en weer in bed gaan liggen. Maar ik heb 2 keer gehad. De 2e keer iemand, meneer Faber, waar gaat u naartoe? Ik zeg, ik weet het niet, ook weer terug. Nou goed, daarom denk ik, kijk, als kind moet je leren lopen, leren eten, leren aankleden, leren oversteken, een beetje spulletjes vinden. Als je dement wordt, leer je al die dingetjes af. Maar je hebt dezelfde bescherming en liefde nodig en toewijding in je omgeving nodig als die je ook als kind nodig had. En ja, als je volwassenen een beetje begint af te takelen, vinden mensen het of lastig of onsmakelijk, of denken nou een beetje, hè, moet op een veilige plek opgeborgen worden of zo. Hoewel, er wordt nu heel andere dingen. En degene die aan het beetje begint te dementeren, die moet je juist plezier laten houden dat hij niet meer weet. Mensen mediteren zich suf om een leeg hoofd te krijgen. Terwijl
De demente die heeft het toch maar mooi.
Die krijgt het. En dus als je daar heel... Dat vraagt heel veel dat alles goed is met je.
Maar daar zijn we nog niet. Nee, het is nog niet zo ver, gelukkig. Je had het over die kast die kast die niet bestaat, want je hebt nooit iets bewaard.
Nee.
Maar ik heb vandaag wat ik kon teruggekeken en dat is echt veel. Eigenlijk pareltjes. Mama is boos met een scène in een restaurant. Gérant, champagne. En dan komt die vrouw achter die man aan. Het is Louis de Funès. Ik durf te wedden dat er niemand in Nederland is op dit moment die zo goed zo'n scène zou kunnen maken. Want het is nog best moeilijk. Iemand moet bukken, die champagne tegen de muur.
Zwaaien aan de
kroonluchter. Landen in een bassin met kreeften.
Ja.
Een kreeft in je nek en dan toch nog een tekst eruit krijgen. Al dat soort dingen. Maar dat acteren, waar begon dat? Want je zei de straat. Dat was eigenlijk mijn vader. De straat was mijn moeder. Waar kwam dat acteren?
Mijn moeder en mijn levenslust mijn moeder. Nou, ik heb wel altijd gehad dat ik me graag... de jeuk tot actie kreeg bijvoorbeeld. Als ik tussen allerlei mensen stond te wachten op de bushalte. Gewoon waar de tijd stil zat en iedereen wacht op iets en er gebeurt niks. Dat ik dan films ging naspelen of een musketier doen of denkbeeldige kabben. Of
gewoon entertainen, dingen. Gewoon iets grappigs doen.
Entertainen. Dat ik dat altijd al gehad heb. Dat ik, alleen met toneel. Toneel was echt iets voor... Daar kwam ik niet weer in aanraking. Op school mocht je nooit meedoen ook. Toneel was saai.
Was niet iets waar je kwam?
Nee, ik had ook geen interesse in dat. Nee, Schouwburg nooit, nee.
Maar het was pantomime bij jou in het begin?
Nee, dat was... Kijk, ik kwam met openluchttheater met Willeke van Ammerooy, van de Midst op mijn Nachtdroom. En er was een meisje bij, een dochter van een notaris. En die zat de pantomime. Zo'n amateur. En ik vond het meisje leuk, dus nou, mee naar ding. En er stond je dan gewoon... Denkbeeldige muren. Pom. Manipulation met een bal. Of contrafact, touwtrekken, denkbeeldig touw. En door mijn training van mijn lichaamsintelligentie was sterk ontwikkeld door altijd buiten op straat te spelen, pikte ik dat heel snel op. Dus ik werd ook gevraagd, wil je niet op de meme-school komen? Ik zeg, nou, ik wil op de meme-school komen. Dat zijn gek en ik ben ook gek, maar ik heb geen reet uit. Dus ik op die meme-school. Wil je ook in de groep komen? Ja, carousel, wil ik meme-spelen daar. Gewoon een andere wereld. En ik kwam in een andere wereld. En toen vroeg ik, kun je ook lesgeven op maandagavond aan andere amateurs? Ja. En Willeke van Ammerooy, die had toen in die tijd verkeren met Rutger. En Rutger ontmoette ik bij het Openluchttheater. En die kwam ook op die... Rutger kwam ook op die pandemieopleiding. En die nam mij weer mee naar zijn huis. Arend en Teun Houwer, die gaan wel eens op toneelschool. En die zeiden, ja, je moet naar de toneelschool gaan. Dat is zo'n wilde hond. Ongevormd iets. Dat vonden ze wel leuk. Ik kreeg wel een pak van zijn vader. En ik ben er goed die bij de toneelschool aanbelde. Ik wil graag toelichting samen doen. Ja, nou, moest in een zaaltje en er zaten vier mensen. En hij zei, nou, begin maar. Ik zeg, nou, ik kom alleen een afspraak maken. Ja, maar je weet toch wel iets? Je kunt toch iets? Ik zei, maar... Nou, op die katholieke ULO waar ik op zat... dat ik ooit een gedicht... Zelfs die broeder die mij heel erg vernederd heeft, die wel een keer tegen mij zegt, nou, die Faber is een noze, maar ik kan wel mooie gedichten voordragen. En dat gedicht schoot me te binnen. En het was, wat treurt ge hooggeleerde vos? En frons het voren van verdriet, benijdt uw zoon helemaal niet, de hemel trekt aan. In plat Amsterdam stond ik daar dus een gedicht van Vondel, vertroostingen, voor te lezen. En ik zie toch die mensen een beetje kijken, ja. Nou, dankjewel. En, kijk, later een briefje van dat ik spraakles moest nemen en wat dan ook. Omdat jaren later bij het Werktheater vertelt Cas Enkele bij de lunch een anekdote van Willy Post, de toenmalige directeur van de toneelschool, dat er ooit iemand in het plat Amsterdamse auditie heeft gedaan of toelingsexamen gedaan voor de toneelschool. Ik zeg, wat was dat dan? Vertroosting aan Gerard Vosje. Dat was ik dus geweest. Nee, goed.
Het was een anekdote geworden.
Ja, het is een anekdote geworden. Maar ik wel jaren later. Nou nee, ik zat bij die pantomime. En toen begon ik les te geven. Dat vroeg ze over les geven. En toen gaf ik opeens op mijn 23e op de toneelschool. In hetzelfde zaaltje waar ik zo op mijn 17e daar voor lul heb gestaan. Gaf ik daar bewegingsles. Dat is weer zo wonderlijk.
Maar en daarna kwam het. Die scène die ik noem, hè, in dat restaurant. Van de, mama is boos en komt achter vader John aan. John, jij zult nooit je kinderen meer zien, is een van de zinnen. Dat is eigenlijk pantomime, want die man kan geen woord uitbrengen, want die komt niet tussen die krijzende vrouw. Hij moet die flessen champagne ontwijken. Hij moet landen in het kreeftenbassin via de kroonluchter. Ja. Hij weet ook nog een taart te omzeilen door op tijd te bukken. Die landt in het gezicht van een vrouw, et cetera. Dat is allemaal beweging. Het is allemaal zonder taal.
Eigenlijk dus kom een ballet op. Nee, maar acteren is ook een fysieke kwestie. De woorden zijn alleen maar een verlengstuk van je verlangens, van wat je probeert te bereiken. Dus woorden zijn ook acties. Maar die acties die voortkomen uit een fysiek verlangen, wat je probeert te bereiken. Acteur. Kijk, acteren wordt. In mijn programma's zeg ik bijvoorbeeld... jullie horen me nou praten, maar ondertussen denk je, elk acteur is nep. Want je zit er wel mooi te vertellen, maar acteur is eigenlijk nep. Flauwekul, versiering. Zeg ik, nee, een acteur die niet betrokken is bij wat hij doet, is nep. Net zoals elke reporter, journalist, politieagent of chirurg is nep als je niet betrokken is wat hij doet. Elke relatie is nep als je niet betrokken bent met wie je bent. Ja, maar je bent niet echt, je speelt een rol. Je zegt, nee, de ene keer ben ik een gorilla, of de andere keer een helikopterpiloot of een koning, maakt niet uit. Ik blijf altijd Peter Faber. Alleen ik geef mijn intelligentie, mijn energie, mijn know-how, mijn inzicht, mijn talent, als je het zo wil noemen, aan de handelingen die horen bij mijn situatie. Ze veranderen in het echte leven, veranderen die ook niet in een journalist of in een chirurg of in een politieagent of in een rechter. Je blijft wie je bent. Je geeft je know-how, je passie, je kunnen. En de handelingen die horen bij jouw specifieke situatie. Je blijft wie je bent. Kun je zeggen, wie ben ik dan?
Ja.
Nou, je kunt het zo zien. Als je auto rijdt, ben je niet de auto, je bent de bestuurder. In dit geval is je lijf je Ferrari en jij bent de bestuurder. Je hart de motor, zegt dag en nacht, ik hou van je. Je adem de pomp dag en nacht ontvangen, geven, vasthouden, loslaten. Dag, nacht, app, het is het ritme van hoe je moet leven. En je mind is tom-tom. Alles wat je hier opzet, reageert die Ferrari op. En jij bent de bestuurder. Jij maakt goede keuzes of slechte keuzes. Je maakt de keuzes die nodig zijn binnen deze situatie waarin je bent. Dat is acteren. En dezelfde techniek als die je ook voor het dagelijks leven nodig hebt. Acteren is niet een ander worden. Je geeft jouw know-how, jouw gevoelens, jouw dingen.
Een expressie van jezelf. Je noemde jezelf een dokter, iemand die geneest. Je noemde jezelf een leraar.
Interesse
een,
heeft om, ja.
Een leraar. Je had al die dingen natuurlijk het mooiste kunnen stoppen in de opvoeding van je kinderen. En dat heb je ook wel gedaan, maar ik hoorde op een onorthodoxe wijze dat je je kinderen hebt grootgebracht. Een beetje in de tijdgeest van de jaren 70.
Ja.
Ze moesten vooral jouw gezag niet erkennen. Dat was eigenlijk het uitgangspunt van de opvoeding.
Ja, nou, ik ben niet zo'n opvoeder. Gisteren met Jesse, die zoon, die veel meer samenwerkt. Die zei wel goed in dit interview, een van de interviews, dat ik antwoord, vind je zelf een goede vader? En dan antwoord ik daar in het interview heel duidelijk nee.
En dat vond hij ook?
Ja, hij zegt, wat ik zo goed vind, zegt hij, dat je er wel achter vult, ik ben beschikbaar. Want hij zegt, als Jasper, of Daan, of ik, of Danja, of Sam, of zelfs een van je exen belt, dan kom je meteen. En ben je beschikbaar. Dus altijd als ik met ze ben ik volledig voor hun beschikbaar geweest. Altijd met dingen en zo.
Maar dan ben je toch wel een goede vader?
Ja, nou, een goede vader zou meer zijn... nog dat je ze begeleidt met moeilijkheden, dit of dat. Kijk, de huwelijken waren nooit langer dan 7 jaar. Dus altijd daarna stopte het. En dan heb ik wel gedaan dat die kinderen... de ene keer bij de moeder en de andere keer bij de vader. Maar het was toch... ja, misschien ik een ideaalbeeld heb van de ideale vader... is dan die parallel met die zoon leert hoe je vecht... hoe je jezelf beschermt, hoe je moeilijkheden met leraren overwint. Dat doe ik nu ook wel, maar ja...
Je had meer willen doen eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Eigenlijk mee teleurgesteld in jezelf, in hoe je dat gedaan hebt.
Ja, teleurgesteld niet, maar gewoon... er valt veel op aan te merken. Kijk, überhaupt, als jij tegen mij zegt... ik ben 5 keer getrouwd... ben je wel helemaal goed bij je hoofd?
Als jij tegen mij zegt, ik ben 5 keer getrouwd... denk ik, hij heeft nooit opgegeven.
Ja, ja.
Hij is nooit cynisch geworden.
Nee,
dat hij is toch elke keer er weer gaan staan en heeft weer gezegd... ja, dat doen we.
Absoluut, ja. Dat is die kant. Maar zo heb ik waarschijnlijk ook in het leven... dat ik dat ook nog steeds heb, begrijp je? Dus het is... lust tot actie, lust tot doen. Maar er zit een domme kant aan als je alleen maar schade berokkent, begrijp je? Dus als je dat nou 5 keer, moet je niet nog een keer gaan trouwen.
Als je niks geleerd hebt.
Als je niet geleerd hebt van al die vorige keer.
En dat hadden we al geconcludeerd dat je gedaan had.
Ja, nee. Dat,
Maar je hebt je kinderen je geheel in de geest van de jaren 70... laten bekogelen met eieren. Je hebt
die dingen. Ja, nee.
En de opdracht gegeven je in de sloten gooien.
Ja,
je hebt pis gedronken, zodat ze zagen dat jij ook geen held was. Eigenlijk alles om dat vaderlijk gezag, dat moest kapot.
Oh ja, nee, dat is zelfs nu nog doe ik dingen dat ik... Ja, dat hoort dat niet. Dat hoor je als vader denk ik niet te doen of zo, maar dat...
Het is ook wel weer grappig.
Ja, ik zoek wel de grens op. Dat gewoon. Nee, maar het is zo gebaseerd op dat met die eieren. Dat, kijk, koningen vroeger ook, die lieten zich gewoon 1 keer per jaar met
in de zeik zetten.
Fruit gooien en zo. Dus ik dacht, het zou toch wel leuk zijn dat ze hun. Want ze deden ook dingen, rotte sinaasappels in een winkel gooien. En net zoals ik paardenvijgen door een raam naar binnen gooien. Ik dacht, nee, maar bij mij mag je dat doen. Ik met mijn praatjes, zittend, kleedjes. Ik zit op het balkon, jullie op 1 hoog balkon. En 4 of 5 dozen met eieren en zakken met meel. Nou, ga je gang, maar ik zit hier beneden. Nou, zeg, dat vonden ze prachtig. Die eieren bengen, pijn. Eieren doen heel erg pijn, hè? Die breken
best,
niet
best wel hard, ja.
Ja, je moet je echt een tik doen, hè. Maar als je het gooit, zo'n pak, stuit er op je koppen. Eigeel, dat maar is prachtig. Dat is de historisch, dat vergeten ze nooit. Maar ik ook gehad, de kinderen middernacht wakker maken. Tijd voor een gebakken eitje. Helemaal wakker worden zo. Heb je zin in een gebakken eitje? Ja, het is 2 uur, ja. Middernacht gebakken eieren maken. Een beetje het onverwachte of zo. Of,
zat daar nog een pedagogisch plan achter? Of was
nee,
het gewoon pret?
Nee, gewoon...
gewoon lol.
Ja, gewoon dat het leuk is, ja.
Ach, waarom ook niet?
Dat heb ik ook wel eens gedaan. Mijn vinger... op maandag ging ik altijd met ze... naar het strand of zo. Ook 's winters, ook als het koud was. Maar toen woonde ik in een camper. Dus namelijk in een camper. Het was gewoon een paar dagen... weekend dat ze bij mij waren, ook maandags voor uit school neem ze mee. En ik weet nog goed dat ze dacht, nou is hij krankzinnig geworden. Liepen we langs zee. En op vakantie vingen we toen in die tijd vele octopussen. En ze staan bij de zee te kijken. En ik zeg, nou jongens, volgens mij zitten hier ook wel octopussen. Gewoon met kleren aan staan te kijken. Ja. En ik loop een metertje zo het water in, zo tot mijn knieën. En ze kijken zo. En ik zeg tegen hun, volgens mij zit het hier echt wel inktvissen ook. Inktvissen van die kleintjes misschien. En ik loop zo door en ik zie ze kijken. En ik loop steeds, of laatst met mijn kleren, tot borsthoog loop ik de zee in. Waar ik zeg, nou, ik denk niet dat ze hier te vinden zijn. Ik denk dat ik gewoon terug ga, of nog 1 klein stapje. En op laatst pap, je staat met je kleren in het water. Je staat met je kleren. Op een gegeven moment hielden ze het niet meer. Nou ja, en toen maakte ook dadelijk niet gek geworden. Ik kon ook een beetje heel rillend kan ik eruit lopen. Maar dat soort dingen.
Maar Peter, dat klinkt juist als een leuke vader. Misschien niet een goede vader, maar zoals je het vertelt, was je wel een leuke vader.
Nee, maar ze vinden mij ook leuk. Ze vinden ook leuk, maar. Ja, misschien ik dan mijn goede vader iets steadies voor me zie of zo. Of, ja.
Iets wat je niet was. Toch?
Ja, misschien ook een vader die ik zelf nooit gehad heb of zo. Mijn eigen vader was tot ik klein was, tot de eerste keer dat hij ook sloeg, was dat mijn held. Dat was mijn held. Dat was.
Dus eigenlijk. Zoek je naar iets waar je niet een helder beeld van hebt, omdat je het nooit helemaal hebt meegemaakt. En daarom voel je dat je zelf tekort hebt geschoten, omdat je helemaal niet weet wat het zou moeten zijn.
Ja.
En dan huil je als je terugkomt uit de nou ja, niet echte dood, maar de hart- en longdood. En ze staan er toch.
Ja, maar dat is eigenlijk ook zelfs een baby die pas geboren wordt. Je bent herboren. Alles leeft weer. Je weet het niet. Je vindt het gewonnen. Wat er emotioneel, geen filter, alles ontroert je. Alles ontroeren we. En ik een heleboel dingen verwarren. Laat ik ook in de war. Ik zag ook dingen die er helemaal niet waren. Maar dat ging, werd minder. Maar de ontroering is echt heel lang gebleven.
Is dat er nu nog? Is
ja,
nu
ik ben heel geëmotioneerd gauw, ja. Ik weet nog voor het programma in Azië, waar ik het opgenomen hebben. Ik geloof dat het Thailand was, ik weet niet. Ik denk Thailand.
Nou, je was er. Dus dat
ja, maar een van of Vietnam of Thailand was of Sri Lanka.
Dat weet je toch
dat
wel?
Dat je op de rivier mocht je een lampionnetje met een kaarsje doen. En een wens mag je er doen. En dus kom ik bij die ouders. Lieve Inge. Lieve Luwe, ik doe dit lichtje aan. Voor jullie, laat het stromen. En ik wil u zeggen, dankjewel dat ik het leven van jullie gekregen heb. En ik heb jullie nooit verteld, maar. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie dat ik nu gewoon kan ik het doorkomen. Daarna, helemaal. Ik krijg het niet mijn bek uit. Ik hou van jullie. Maar dat was de boodschap die ik al geef.
Dat heb je nooit gezegd toen ze stierf?
Nee, nooit.
Ze stierf,
nee,
of...
nooit.
Nooit.
Kijk, in mijn jeugd, en ook de buurt waar ik woonde, was gevoel gevaarlijk. Maakte je zwak. En dus dat is gevoelsdingen, net zoals zeggen, of het erg dit. Hè? Als ik nu mijn kinderen plaats in de situatie waar ik ingezeten heb, en hun overkomt dat wat ik allemaal denk, wat erg, dat kun je kinderen niet aandoen. Maar ik zelf was al helemaal jezelf beschut eigenlijk. Dat gevoel, dat. Dus mijn hele proces. Kijk, mijn carrière is niet acteren. Mijn carrière is gewoon. Is mijn leven. En het acteren is een voortdurende ontdekkingsreis. Die wat je ontdekt weer vorm geeft. Ontdekken, doen. Het is. En net zoals elke film. Weer een nieuwe ontdekking was. Niet eens de rol zelf, maar gewoon wat er omheen. Familie weer. De eerste familie, de pantomimfamilie. Tweede, de werktheaterfamilie. Parallel aan ontstond opeens die film. Dat was weer een hele andere familie.
En waarin je heel vaak, in veel rollen, juist de vader speelde. Dat vind ik ook zo grappig. En dan de falende vader, de strenge vader, de lul van een vader.
Ja.
Eigenlijk juist die rol die je het minst kende, die heb je eigenlijk met zeer veel succes gespeeld.
Ja. Ja,
ben om te lachen, maar.
Daar heb ik er nooit over nagedacht zo. Ja.
Maar ineens is daar dat gevoel en die afronding... Dat je dan tegen die ouders kan zeggen wat je nooit kon zeggen. Ik hou van jullie, dat was niet de cultuur. Dat kon je vroeger ook niet. Zo ben je niet grootgebracht. Dat zeiden ze ook niet tegen jou.
Nee.
Dus dat was er niet.
Zat je ook niet op te wachten. Je was wel gevoelig voor... Als je jankend buiten kwam en zo. Dat die buren dan... help even met dit of zo, Piet. Kom even hier of zo. Dat je... Dat noem ik dan even, die tranen gedroogd werden door de acties van de buurt.
De straat.
De buren, de melkboer of die dingen mocht helpen enzovoort. Ja. Dus
via de stichting heb je dat ook kunnen overdragen aan heel veel anderen. Aan heel veel jongens die eigenlijk uit zo'nzelfde omgeving komen of een vergelijkbare situatie.
Maar ik eigenlijk door Gerard Zwarts, die politieman... die ik 10 jaar geleden ontmoette... terwijl ik de Man van La Manche repeteer. Don Quixote. En ik zat te zingen. Ik ben Don Quixote. Komt die man in de volle bepakking binnenlopen... en die zegt, kan ik je verspreken? Ik zeg, nou, ik zat te zingen. Hij zegt, nou, als je het zingen noemt, maar... Kijk, jij deugde niet tot je 16e, maar jij hebt een switch gemaakt... En ik heb met die jongens hier allemaal contact vanuit mijn gezag. Zou jij iets voor ze kunnen betekenen? Zou je geïnteresseerd zijn?
En zo is dat begonnen. Dat heeft veel betekend.
De politieauto rond en zo. Werd van, hey Peter Faber, ga je een workshopje geven? Faber is dat, blablabla. En toen hebben we die Peter Faber Stichting opgericht. En dat is motto, destructieve energie omzetting, creatieve energie. Zelfde energie, om het simpel te zeggen, zelfde energie om... geweld kapot. Zelfde energie niet nodig om iets te maken, iets bijzonders te maken.
Zoals het bij jou ook altijd gewerkt heeft.
Ja, dat, maar nooit als welzijnwerker hoor. Want kijk, met z'n zessen noemen we het top 6 team. Met mijn zoon, Rox, Lamin, 6 mensen. Schuiven we die gevangenis in. En dan werken we 10 weken. En ze willen allemaal meedoen. We zijn altijd moe als we erheen gaan. En, dan moet je altijd, en we gaan stuiterend van de energie komen eruit vandaan. Omdat we geen welzijnswerkers zijn. Alle 6 geven we iets wat we zelf ontdekt hebben. Wat ons...
Geef je door, net als in het acteren. Ja. Peter Faber, dank je wel. Het was leuk dat je hier was. En het programma is in september te zien. Rond je 75ste verjaardag die in oktober
we
zal plaatsen.
We zijn klaar al.
Ja joh, zo snel gaat een uur.
Ja, of zoveel ouwe hoer ik.
Nee joh, het was fantastisch. Dankjewel. Leuk dat je er wil.